Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, allen die met ons meeluisteren via de moderne media, welkom in deze dienst. Deze dienst gaat voor dominee Klomp. De schriftlezing deze morgen is uit Markus 14, vers 43 tot en met vers 52 en Genesis 3, de verse 8 tot en met 15. Mededelingen namens de kerkraad. Donderdag 9 maart is in de leeftijd van 93 jaar overleden zuster Antje van Ravenhorst Hardeman. Zij woonde aan de Steeg 4 in Woudenberg. Gelegenheid tot condoleren dinsdagavond vanaf 7:30 tot 8:30 in de theeschenkerij de Steeg 6 in Woudenberg. De rouwdienst zal gehouden worden donderdag aanstaande 16 maart om 11 uur in de Efrata-kerk in Overberg. En daarna zal rond 12:30 de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats Lambalgen in Scherpenzeel. Wij bidden haar kinderen en kleinkinderen en de verdere familie Gods ondersteuning en troost toe. We willen de bezorgers van het Pnielcontact er nog aan herinneren dat u een donderdagavond de pnielcontacten kunt ophalen en daarna gaan bezorgen. De collecten zijn vandaag voor de kerk en de emeriticas en voor huisvesting Pniel. U kunt uw bijdrage op de gebruikelijke wijze overmaken en de gasten in ons midden kunnen uw bijdrage overmaken of deponeren in de collectezakken bij de uitgang. We gaan nu samen zingen de schoolpsalm, psalm die de kinderen op school hebben geleerd, psalm 8, de verzen 1 en 9. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Mag ik u indien mogelijk verzoeken op te staan? Zoals net afgekondigd is onze geliefde zuster Antje van Ravenhorst Hardeman gestorven op de hoge leeftijd van 93 jaar. Ik heb haar heel vaak bezocht en we hadden een heel goed contact over de geestelijke dingen van de Heere, die de Heere door zijn geest in haar leven had toegepast en waar ze uit mocht spreken en uit mocht leven. En ze voelde zich erg verbonden met onze Priel-gemeente en ook met mensen in nood die ze in het gebed aan de Heere opdroeg. Schuchter was ze ook. Kan het wel voor mij? Wie ben ik voor God? Maar het accent mocht toch komen te liggen op: wie is de Heere voor mij? En dan kan het om Jezus wil voor de grootste van de zondaren. Met dankbaarheid denk ik aan haar en aan de ontmoetingen met haar terug en aan het werk van de Heere in haar leven. Ik heb de eerste psalm aangepast en wil nu graag met u zingen de belijdenis uit psalm 73, vers 12 en 13. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. En ook: wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten, dan alleen in de Heere Jezus Christus. Psalm 73, vers 12 en 13, ter gedachtenis van Gods werk in onze ontslapen zuster. Wij stellen ons vooraf onder de tucht en de toezegging van de heilige wet van de Heere onze God. En wij luisteren ook naar hoe de Heere Jezus de wet van zijn Vader diep heeft samengevat. En omdat het thema van de preek is Jezus alleen gelaten, zingen we aansluitend uit Psalm 69 vers 4. Dat is waar geworden in Jezus' leven. Mijn broederen ben ik vreemd door elk onteerd. En onbekend de zonen mijner moeder. Ik vind onder hen nog schutsheer, nog behoeder, want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Psalm 69 vers 4, naar de woorden van God de Vader en God de Zoon. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, maar hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. En dat leert ons de Heere Jezus Christus in deze hoofdsom. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. twee schriftlezingen, gemeente, zoals afgekondigd. Eerst uit het Lijdensevangelie, Marcus 14, de versen 43 tot 52. Marcus 14, de versen 43 tot 52. En meteen, terwijl Jezus nog sprak, kwam Judas eraan, die een van de twaalfen was, en met hem een grote menigte met zwaarden en stokken gestuurd door de overpriesters, de schriftgeleerden en de oudsten. En hij, die hem verraadde, had met hen een teken afgesproken en gezegd: die ik kussen zal, die is het, grijp hem en leid hem zorgvuldig bewaakt weg. En toen hij daar gekomen was, ging hij meteen naar hem toe en zei: Rabbi, Rabbi. En hij kuste hem. En ze sloegen de handen aan hem en grepen hem. Maar een van degenen die erbij stonden trok het zwaard en hij trof de slaaf van de hoge priester en sloeg hem het hoor af. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: bent u er met zwaarden en stokken op uitgegaan als tegen een misdadiger om mij gevangen te nemen? Dagelijks was ik bij u in de tempel onderwijs aan het geven en u hebt mij niet gegrepen, maar dit gebeurt opdat de schriften vervuld worden. En zijn discipelen verlieten hem en vluchten allen. En een zekere jonge man die een linnen kleed om het naakte lijf geslagen had, volgde hem. En de jonge mannen grepen hem, maar hij liet het linnen kleed achter en vluchtte naakt van hen weg. Ja, dit vond plaats in de hof van Gethsemane en dan lezen we nu uit Genesis 3. Want in de hof van Eden is ook wat gebeurd dat het werk van de Heere Jezus noodzakelijk maakte voor al zijn volk en kinderen. Ik lees met u uit Genesis 3, de versen 8 tot en met 15. En zij hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God, te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem: waar bent u? En hij zei: ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zei: wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan ik u geboden had daar niet van te eten? Toen zei Adam: de vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. En de Heere God zei tegen de vrouw: wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei: de slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Toen zei de Heere God tegen de slang: omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten al de dagen van uw leven. Maar ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Tot zover. We bidden eerst de Heere om zijn onmisbare zegen in alle elementen van deze eredienst. En ik wil uiteraard bidden voor de kinderen en kleinkinderen van onze gestorven zuster Antje van Ravenhorst Hardeman. En ook wil ik voorbeden doen voor zuster Bette van de Nadort, Lange Dreef 36. Zij wordt vrijdag geopereerd aan haar gebroken arm. Ja, hier staat vrijdag 10 maart, maar dat is al verleden tijd, hè? Nou ja, het gebed is er niet minder om, geliefde gemeente. En ook voor de huwelijkstoerustingsweekend, dat vanaf vrijdag gehouden is, willen we danken en bidden of dat ook verder gezegend mag worden in de relaties die het betreft. Mag ik u voorgaan in gebed? Heren, wij buigen in stilte en eerbied voor u. Wat een wonder dat het weer zondag is en dat niemand ons een strobreed in de weg legt om naar uw huis te komen en uw naam aan te roepen en het werk van de Heere Jezus met ere en verwondering te noemen. Heren, geef dat dat het leven van ons in het geloof is. Want daar komt het toch op aan, dat we u kennen, dat we in u geborgen zijn als een arme zondaar in onszelf en van de verzoening mogen leven door het kostbare offer van de Heere Jezus en zo in hem mogen ons verblijden over vrijspraak en vrede, vrede door het bloed van het kruis. Wat een zegen als we dat mogen verstaan, Heren. Wat een verwondering in ons hart, als de Heilige Geest dat om Christus wil in ons leven realiseerde. Zo denken we ook terug aan onze gestorven zuster van Ravenhorst Hardeman. Daar ging haar hart naar uit, Heren. U hebt haar leven geleid. U hebt haar stilgezet. U bent in haar leven binnengekomen op kosten van de Heere Jezus Christus. Het was haar een groot wonder dat het ook voor haar kon. En ze getuigde ervan, van dat wonder, schuchter soms, want er was ook nog zoveel dat voor u niet kon bestaan. Maar met overtuiging ook, want u geeft de zekerheid des geloofs als we afzien van onszelf, als we opzien tot God in Christus. Zo heeft ze geleefd, zo was ze hartelijk verbonden aan de Priëlgemeente. Zo heeft ze gekerkt, zo heeft ze getuigd en zo is ze ook gestorven. We bewaren heel goede herinneringen aan de gesprekken met haar, heel toegewijd en ook persoonlijk betrokken. En we dragen haar kinderen en kleinkinderen hartelijk aan u op, Heren. Wil ze nabij zijn als ze moeder moeten missen? We denken ook aan het gezin dat er vlak naast woonde en dat moeder zo goed verzorgd heeft, maar ook aan de andere kinderen en kleinkinderen. Wat was ze op hen gesteld? Heren, zegen ook de condoleans en de begrafenis in de week die komt. Gedenk ook zuster Bette van de Nadort, Heren. Een gebroken arm. We weten niet of ze al geopereerd is of dat dat vrijdag gebeurt. Maar zij mag samen met haar man leven met u de Heere. Wat een zegen, Heere, dat ze zich in mocht zetten ook voor de gemeenschap van Veenendaal. En dat broeder en zuster Bette ook een plaats gekregen hebben in onze Priëlgemeente. Gedenk ze samen, Heere, met hun kinderen en kleinkinderen. Zegen ze en stel ze tot een zegen. Als dat tot voor zuster Bette nu ze deze narigheid meemaakte iets anders zijn dan in het verleden. Gedenk haar, Heren, en mocht ze nog geopereerd moeten worden, geef dan genade dat het allemaal goed mag gaan aan de artsen en ook dat er een voorspoedig herstel mag zijn en vooral ook een hartelijke dankbaarheid voor uw sparende hand en uw ontfermende genade. We denken ook aan anderen die we niet bij name noemen, die misschien ook een geliefde moesten missen, of die een kruis moeten dragen in stilte, een doorn in het vlees hebben. Heren, gedenk ze. En geef de genade dat we alles met u de Heren zouden overleggen. En als we dat mogen doen, dan komt u er zo wonderlijk in mee. We denken ook aan de huwelijkstoerusting die vanaf vrijdagavond plaatsvond en vandaag afgesloten wordt in de Priëlkerk. Wat een zegen dat dit mogelijk is, Heren, voor trouwlustige stellen of jonggetrouwden en dat ze toegerust zijn vanuit de Bijbel en wil dat ook door de Heilige Geest toepassen in de relaties om waarom het gaat en dat we zo ook versterkt mogen worden in de liefdesrelaties en in de geloofsrelaties die we mogen kennen. Wij danken u voor deze inzet en bidden u om ontferming. Ook voor andere relaties, heren, voor mensen die het misschien moeilijk hebben of die niet meer getrouwd zijn of gescheiden. En voor hun kinderen. We bidden voor alleengaanden en ook mensen met een verstandelijke beperking of een lichamelijk gebrek. Wil ze alle gedenken. U bent zo'n medelijdende hoge priester, want u bent mens geworden, Heere Jezus. En verzocht in alle omstandigheden, net als wij, zonder te zondigen. En zo bent u met het lichaam, een verheerlijk lichaam, naar de hemel gegaan. Om daar de meelevende hoge priester te zijn. En wie dat door genade mag kennen, die staat er versteld van. Dat de Heere van me af weet. En dat de Heere in de moeite overkomt. Heere, we bidden om uw zegen over deze eredienst. Voor de dominee, voor de organist, voor de mensen van de techniek, voor de koster. Voor de jongste in de kerk, voor de oudste in de kerk en thuis. Ook als we thuis hebben afgestemd op deze eredienst. Heere, laat door uw Heilige Geest het woord bediend worden. Zodat het ons afneemt wat we moeten missen. En het heldere geloofszicht geeft op de Heere Jezus Christus. Jezus alleen gelaten. Als we dat mogen geloven, dan hoeven wij niet om te komen, maar komen we eeuwig goed uit. Heere, gedenk uw volk en kinderen, de schuchteren, de bekommerden, mensen die tobben met hun schuld en zonde, ook als we bevestigd mogen zijn in het geloof en in de blijdschap van het geloof mogen staan. Heere, u weet wat we nodig hebben. Wil het door uw Heilige Geest toepassen aan ons hart. En als we nog onbekeerd zijn, ontdek er ons aan, Heere. En leer ons wat nodig is om u te kennen, u te dienen en u gehoorzaam te volgen. Zegen de jeugd, fijn dat ze er zijn, en de kinderen. Ze zullen misschien niet elk woord in de preek begrijpen. Maar geef een indruk van uw zondaarsliefde. En ook dat de Heere Jezus het zo volmaakt heeft volbracht. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leeft. Hier en nu. En daar en straks. Hoor ons in bidden en danken. Alleen uit genade om Christus wil. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking Psalm 88. Dat is de donkerste psalm in het psalmboek, gemeente. Maar ik heb er expres voor gekozen omdat het voor de Heere Jezus is waar geworden is. Vooral vers 11. Gij hebt en metgezel en vriend van mij verwijderd in mijn lijden, zodat mijn ziel, hoe ze ook moet strijden, bij niemand hulp of bijstand vindt. Ik zoek hen vergeefs. Ik moet eenzaam wenen, want al mijn bekenden zijn verdwenen. Psalm 88, de versen 1, 5 en 11, ter inleiding op de prediking. En omdat de Heer Jezus dat als borg heeft doorleden wat we net gezongen hebben, mag het voor Gods kinderen zijn, Psalm 43 vers 4 en 5. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichen, stem en snaren, ten roem van zijn goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Psalm 43, de verzen 4 en 5, na het amen van de prediking straks. En de tekst op deze Lijdenszondag is genomen uit het Lijdensevangelie. Marcus 14, vers 50 tot 52. We lezen die verzen nog een keer. Marcus 14, vers 50 tot 52. En zijn discipelen verlieten hem en vluchten allen. En een zekere jonge man die een linnen kleed om het naakte lijf geslagen had, volgde hem. En de jonge mannen grepen hem. Maar hij liet het linnen kleed achter en vluchtte naakt van hen weg. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen. Het is een beetje een wonderlijke tekst voor vanmorgen, voor de preek. Want, zegt u nou zelf, het lijken maar een paar losse opmerkingen die door Marcus aan het einde van zijn evangelie bij elkaar geplaatst zijn. Ze moeten toch ergens staan. Want, zegt u nou zelf, wat voor belang zouden wij nu kunnen hebben bij 11 vluchtende discipelen? Of bij die jonge man die er opeens is in Gethsemane's hof, maar die ook opeens weer verdwenen is. Zijn naam wordt niet eens genoemd. Wat hebben wij aan deze onbelangrijke gegevens, zo aan het einde van het evangelie naar de beschrijving van Marcus? Ja, dat zouden we zeggen, gemeente, als we niet geloofden dat de Heilige Geest het zo geregeld heeft dat deze opmerkingen aan het eind van het evangelie van Marcus een plekje kregen. En zeker over die vluchtende discipelen zijn we heel gauw uitgepraat. Het gaat ook niet om hen. En ook over die onbekende jonge man gaat het niet. Het zijn de randfiguren. Want als alle weggevlucht zijn, dan staat daar nog alleen Jezus overeind. Als de Heere en zaligmaker. En dat wil de Heilige Geest doen in deze tekst. Dat het licht van de Heilige Geest valt op hem die de bereidwillige borg is om zijn volk te verlossen van schuld en zonde en te maken tot kinderen van God en ze heerlijk te leiden naar de toekomst en eenmaal thuis te brengen bij de troon en ook onder de nieuwe hemel op de nieuwe aarde. Het thema van de preek is, zoals al doorgegeven, Jezus alleen gelaten. 3 aandachtspunten. Zijn discipelen durven niet verder. Zijn discipelen mogen niet verder. En zijn discipelen hoeven ook niet verder. Ik herhaal. Jezus alleen gelaten. Zijn discipelen durven niet verder. Zijn discipelen mogen niet verder. Zijn discipelen hoeven ook niet verder. Zie ze daar lopen, jongens en meisjes, die 11 discipelen. Ze stuiven elke kant op, de hof van Gethsemane uit, tussen de bomen door naar buiten. Ze lopen wat ze lopen kunnen. Ze lopen om hun leven te redden. Weg, weg uit die nare hof. En dat zijn nou de mannen die met de Heere Jezus al 3 jaar hebben geleefd. En van zijn onderwijs hebben genoten en zijn tekenen gezien. Hij heeft ze geroepen met zijn machtswoord. En ze zijn hem gevolgd. En ze hebben onderwijs gekregen waar ze wat van geleerd hebben. En ook toen de scharen zich uiteindelijk van de Heer Jezus afwenden en de heiland hen vroeg, willen jullie ook niet weggaan? Toen hadden ze gezegd, Heere, tot wie zullen we anders heen gaan dan tot u? Want u hebt toch de woorden van het eeuwige leven? Ja. En zo waren ze met hem de hof van Gethsemane ingegaan. Want ze wilden met de Heer Jezus zijn. Hè? Petrus die heeft gezegd, als u moest sterven, dan sterf ik met u. Ik zal ervoor zorgen dat u goed uitkomt. En zo spraken al die discipelen. Zo zijn ze Gethsemane ingegaan. En hoe gaan ze er hieruit? Vluchtend. Vluchtend. En ze lieten Jezus alleen en vluchten allen. Oh ja, ze hadden er wel wat gedaan, hè? Ze hadden er wel wat gedaan. Ze waren in slaap gevallen toen de heiland gevraagd had, waakt met mij. Maar ze waren toch in slaap gevallen. Petrus die had nog Malchus zijn oor afgeslagen, alles tegen de draad in. Ja. En als dan de bende van Judas de hof van Gethsemane binnenkomt, dan zijn ze al bang voor een ritselend blad en rinkelende boeien. Maak dat je wegkomt, ren voor je leven. Allen, staat er in de tekst. De een niet meer dan de ander. Ja, Judas is er nog om hem te verraden. Maar de anderen zijn in wanorde weggevlucht. Als je Jezus kwijtraakt, dan raak je elkaar kwijt. Dat kan in een huwelijk zo zijn. Dat kan in een gemeente zo zijn. Dat kan in het kerkelijke leven landelijk zo zijn. Dat kan ook in de samenleving van Nederland zo zijn. Wat een zegen dat de huwelijksconferentie kon plaatsvinden, geliefde jonge stellen. En dat je dat in het geloof ook mag zien, dat de Heer je aan elkaar verbonden heeft. En dat dat een diepe geestelijke eenheid geeft, waarop ook de relatie verder uitgebouwd mag worden. Nou, dat is een zegen van de Heer. Want als hier alle discipelen wegvluchten, dan wordt vervuld wat al bij Zacharia is gezegd. Als de herder geslagen wordt, dan stuiven de discipelen alle kanten op. Maar deze herder doet het werk alleen met de bedoeling om ze straks weer te verzamelen op Judas na. Hier staat dan, en zij lieten Jezus alleen en vluchten allen. Het klinkt eigenlijk als een aanklacht, hè? Wat zijn uw gedachten bij dit woord, mijn broeder en zuster, jongelui? U die het leerde zeggen, heel oprecht, Heere, tot wie zullen we anders heen gaan dan tot u? Want u hebt toch de woorden van het eeuwige leven. En dat kan ook als je nog geen 20 jaar bent. Dat de Heilige Geest dat verlangen al zo in je hart legt. Dat je met de Heere wil leven. Maar het kan dus ook zo gaan, hè, dat je ontdekt, dat kan dus ook. Hè? Gedoopt, belijdenis gedaan, zelfs avondmaal gevierd. Amstdrager geworden en dan op de vlucht bij hem vandaan. Of misschien moet u wel zeggen vanmorgen, dat heb ik gedaan. Dat heb ik gedaan, al jaren. En nu is de vraag van uw hart, die u misschien niet eens hardop durft te stellen. Is het met mij wel echt geweest? Heb ik echt wel van de Heere gehouden? Of was het alleen maar buitenkant of gewoonte? Heb ik de Heere echt leren kennen als borg en zaligmaker? En heb ik hem echt nodig in oprechte liefde? Ja, wat een zegen als dat in de huwelijksconferentie ook geaccentueerd is. En vanuit de Bijbel ook gelovig toegepast aan je hart, jonge mensen. Maar let nog eens op die vluchtende discipelen. Loog Petrus toen hij zei, Heere, ik wil met u sterven. Nee toch? En Johannes die hield echt van de Heere Jezus. En de Heere Jezus die had ook een bijzondere band met Johannes. Straks staat hij weer op Golgotha. En toch lopen ze allemaal weg. Want ze durven niet verder. Maar ze moeten nog leren dat de Heere alles doet. En dat ze daar niks aan toe en af kunnen doen. Ja, dat moeten ze leren begrijpen. En daarom moeten ze de Heere alleen de pers zien treden in Gethsemane's hof. Maar ze willen de kroon en de troon in Jezus koninkrijk, hè? Maar niet het lijden van de Heere Jezus. En daar kun je het best eens moeilijk mee hebben, ook als het lijden van de Heere Jezus in onze tijd ook in ons leven komt, hè? Ja, maar dan moet je ook afzien van die moeilijkheden en opzien op God in Christus. Ja, afzien van jezelf en opzien tot God in Christus, dat leert de Heilige Geest, gemeente. Nee, ik verwonder me niet over die weglopende, wegrennende discipelen. Ik zou misschien zelf nog harder weggelopen hebben. Als het erop aankomt, dan zijn we allemaal gelijk. We moeten maar niet met de grote woorden spreken over wie wij zijn voor de Heere. Nee, maar we mogen juist groot leren spreken van de Heiland. Als Hij alleen gelaten wordt, dan heeft Hij alles in huis om het werk te doen dat God van hem vroeg. Ik verwonder me niet over die weglopende discipelen. Maar ik verwonder me over het feit dat de Heere Jezus niet wegloopt. En dat hij weet wat er komt. En dat hij zelfs nog voor die wegvluchtende discipelen een vrije aftocht bepleit. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze vrij uitgaan. Bijzonder, wat een heiland, gemeente. Jezus alleen gelaten. Ja, want hij gaat alle werk doen. En opeens is daar, als die 11 discipelen weggevlucht zijn, nog een jonge man. Zijn naam wordt niet genoemd, ik zei het al. Hij wil de Heere volgen. Wie is hij? Waarschijnlijk is dat Marcus, de schrijver van dit evangelie, geweest. Want we vinden deze passages niet in de, niet in de andere evangeliën. En dat zou heel goed kunnen dat het Marcus zelf geweest is. Want hij lag al op bed. En hij heeft een dure pyjama aan van lijnwaad. Dat kon alleen betaald worden door welgestelde families. Waarschijnlijk heeft de heiland het laatste avondmaal gevierd in het huis van zijn ouders. En heeft deze Marcus, deze onbekende jongeman in de tekst, meegekregen dat de heiland zichzelf overgaf in de dood, in zijn offer. Ja, en misschien heeft Judas met zijn bende, is die eerst richting het huis van Marcus gegaan om Jezus in te rekenen. En toen hij terugging naar de Gethsemanehof en in de nauwe straatjes van Jeruzalem de rinkelende soldatenlaarzen klonken. Marcus lag al op bed, is hij uit zijn bed gesprongen en is hij meteen achter de bende, achter de Heere Jezus aangegaan. Eigenlijk heeft dat iets heel moois, hè? Hij is nog jong, hij wil Jezus volgen. Hij heeft niet eens de moeite genomen om zich behoorlijk aan te kleden. Hij heeft maar één wens. Hij moet zien wat er met de Heere Jezus gebeurt en hoe het met de heiland afloopt. Ja, fijn zulke jonge mensen, toch? Zijn ze er ook onder ons? Nog geen 20 jaar misschien. En dat je stilgezet bent, hè? En dat je de Heere hebt leren kennen in een persoonlijke relatie. Wat is dat ook nodig, jonge mensen, als je nog voor de volwassenheid staat en als je straks een relatie gaat kiezen of een baan gaat kiezen of een studie gaat kiezen. Dat je weet wie de Heere is en dat je met de Heere leeft. En dat je ook als je een man of een vrouw vindt waar je mee door het leven wilt, dat je samen een basis hebt, dat je achter de Heere aan wilt komen. De Heere Jezus Christus zelf, die het wonder op de bruiloft van Cana heeft gedaan. Zijn eerste wonder, dat hij van gewoon water wijn maakte die het hart verheugt. Dat de blijdschap van het geloof mag zijn, ook voor jonge mensen. Ja, die liefde van God is niet aan de leeftijd gebonden. Ook kleine kinderen kunnen hartelijk van de Heere houden, al moet dat nog wel door de puberteit heen. Jonge mensen, hun hart kan in brand staan voor de Heere en zijn dienst, ook in onze tekst. Daar kun je natuurlijk wel iets tegen inbrengen als volwassene. Je kunt zeggen van, wat onverstandig van die jongen dat hij die groep van Judas achterna gaat. Want hij weet eigenlijk niet wat hij doet. Jeugdige overmoed. Ja, gemeente, dat kan best zo zijn. Maar dit blijft staan. Hij wil de Here volgen langer dan de discipelen die eigenlijk een soort ambtsdragers waren in het gevolg van de Here Jezus. Hij houdt het langer vol dan die 11 andere mannen. Moeten we ons daar niet over verwonderen, gemeente, en er dankbaar voor zijn? De Here klaagt wel eens dat zijn volk de eerste liefde heeft verlaten. Maar de Here klaagt nooit in de Bijbel dat je in die eerste liefde wel eens ondoordachte dingen doet. Zo ook deze jongen. Ja, kent u ook in uw leven die tijden van die eerste liefde? Dat je alles zag in de Here Jezus. Dat je alles van de Here Jezus wilde ontvangen. Dat je alles met hem overlegde in je persoonlijke leven, in je relationele leven. En dat je alles van de Here mocht ontvangen. Verwonderd dat hij precies van je afwist in de concrete situatie waarin jij of waarin je als echtpaar terecht was gekomen. Wat was dat een heerlijke tijd, die eerste liefde van de Here. Daarom moeten we maar voorzichtig zijn met jonge mensen die misschien in hun eerste liefde wel eens ondoordachte dingen doen. Ik denk aan die psalmregel, psalm 63... dat daar David terugverlangt naar de eerste liefde. Ach, werd ik daarheen weer geleid, dan zou mijn mond en hart u de ere geven. Dat u de Here niets hoeft te geven, niets kunt geven, dat is het wonder. Dat hij alles doet. En wij staan erachter dat hij ook alles volmaakt heeft gedaan. Zijn volbrachte werk. Maar wat zal het een teleurstelling voor deze enthousiaste jonge man geweest zijn. Want wat gebeurt er? Plotseling grijpt een van die soldaten hem bij zijn dure pyjama. En hij zal ervan geschrokken zijn. En hij trekt zich los. En hij vlucht naakt terug naar zijn slaapkamer. Naakt, dat kan zijn in zijn ondergoed of misschien ook zelfs naakt, maar dat weten we niet goed. Liever naakt thuiskomen in de veilige omheining van zijn slaapkamer dan gearresteerd worden door de bende van Judas. Een diepe teleurstelling in het volgen van de Here Jezus. Maar gemeente, moet dat nou echt zo? Moet dat nu echt zo? Had Jezus deze vorm van hartelijk meeleven niet kunnen aannemen? Nee. Ook deze ultieme vriend mag niet verder met de Here mee. Dat moet hij leren. Dat heeft hij denk ik ook geleerd toen hij onder leiding van de Heilige Geest dit geschreven heeft in onze tekst. En we hebben het gezongen, gemeente. Gij hebt en metgezel en vriend van mij verwijderd in mijn lijden, zodat mijn ziel, hoe ze ook moet strijden, bij niemand hulp of bijstand vindt. Ik zoek hen vergeefs. Ik moet eenzaam wenen. Al mijn bekenden zijn verdwenen. Tja. Niemand kan, wil, mag de heiland volgen. Ja, want de Here gaat het heiligdom in waarin hij moet betalen het recht van God. En daar wil God mensen niet hebben, want als wij dat zouden moeten betalen, gemeente, dan zou dat onze eeuwige ondergang zijn. En daar heeft de Here je niet voor over. Maar de heiland, nooit enig kwaad gedaan, is een lieve borg, is een reine borg. En die gaat nu in de plaats staan van al Gods volk en kinderen. en biedt zichzelf aan. Heel bijzonder, gemeente. En dan ben ik bij dat wonder dat de hoge priester Jezus Christus het heiligdom ingaat. Om niet maar iets, niet maar veel, niet maar alles, maar om zichzelf te geven als een offerande tot verzoening van de schuld. God roept hier in Gethsemane's hof: waar bent u? En daarom heb ik er u ook bij gelezen uit Genesis 3. Als Adam en Eva gezondigd hebben, komen ze naakt voor God te staan. En dat betekent niet in de eerste plaats ongekleed, maar dat de Heere alles ziet, hè? En dan komt God uit de hemel, dat deed hij geregeld. En ze wisten ook wanneer dat was. En ze horen aan de wind, aan het waaien van de wind, dat de heiland er weer aankomt. En dan die vraag: Adam, waar ben je? God wist heel goed waar Adam zat. Hij had zich verscholen achter de bosjes. Maar achter de bosjes kun je niet vrij uitgaan voor de Heere. Adam, waar ben je? De Heere bedoelt te zeggen: je bent gevallen van de kroon van de schepping in de modder van je ongerechtigheid. En dan geeft hij zijn vrouw de schuld en Eva geeft de slang de schuld. Eigenlijk komt God in het beklaagde bankje te staan. Ja, dat kan tegenwoordig ook maar zo, hè? In een huwelijkse relatie, of in de gemeente, of in het kerkelijke leven. We gaan allemaal zelf vrij uit, maar de ander heeft het gedaan. Maar hier, als je leert wie de Heere is, dan buig je als zondaar het hoofd. Het is heel wonderlijk dat de heiland ze dan aankleedt, hè? Ik noem God expres heiland. In Genesis 3. Want hij brengt het eerste offer. Hij trekt ze dierenhuiden aan. Dus dan is er een diergeslacht. Hè? Als u thuis het commentaar hebt van dominee F.P.L.C. van Lingen, een heel oude christelijke gereformeerde predikant, dan moet u het maar eens opzoeken, Genesis 3. En wat F.P.L.C. van Lingen daar heel bijbels evenwichtig over zegt. De heiland trekt ze de huiden van dieren aan, zodat ze voor God kunnen bestaan. En dat is de eerste herinnering aan wat hier gebeurt in Gethsemane's hof. De tweede Adam: waar bent u? Zie, hier ben ik, o God. Wat een heiland, hè? Bent u daar wel eens mee stilgezet, geliefden? Wat een heiland, hè? Zie, ik kom om uw wil te doen. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Prachtig. Wat een heiland. O gemeente, we kunnen er maar wat van stamelen. Wat schuilt daar een liefde achter? Wat zit daar een hart achter? Wat zit daar een liefde in? Want de hele last van Gods toorn over de zonde, die komt op hem en die kon slechts rusten op hem. Hij betaalt de schuld van Gods volk. Hij stilt de toorn van God waaronder wij even hadden moeten verzinken. Hij brengt de vrede door het bloed van het kruis aan. De herder wordt geslagen, de schapen vluchten. Maar als hij het straks volbracht heeft, dan haalt hij ze weer terug. Indien gij dan mij zoekt, laat deze vrij uitgaan, vrijgekocht op de borgtocht van de Heere Jezus Christus. Thomas, die het maar zo moeilijk kon geloven dat hij opgestaan was. Petrus, zometeen gaat hij vloeken. De Heere neemt die vloeken mee om ze te vergeven in zijn kostbaar bloed. En Marcus, die wilde blijven volgen. Maar Marcus, je hoeft niet in het oordeel te komen, maar je mag straks met Paulus mee op zendingsreis om te verkondigen wie de Heere Jezus is door het bloed van Golgotha. Ze krijgen vrije aftocht op goddelijke borgtocht. Zij vrijgelaten, Jezus alleen gelaten. Volslagen eenzaam. Wat dat geweest is voor de heiland, kunnen wij ook niet goed bevroeden, gemeente. Volslagen, eenzaam en verloren tussen zijn vijanden. Tragisch, jongens en meisjes, dat het zo met hem moest aflopen. Nee, niet tragisch. Zo is hij borg. En er is er maar één van. En dat is de Heer Jezus Christus zelf. Zo is hij borg en middelaar voor zondaren. Voor u, voor mij, voor jou. Niet u voor mij, maar ik voor u. O lieve borg. Dat is niet tragisch, maar dat is liefelijk. Liefelijk voor allen die hun eigen weg lopen bij de Heere als schuld leerde belijden. Ik deed door al mijn zonden u die jammeren aan, Heere. Hij alleen gelaten om het volmaakt te volbrengen. Ach, dat is gebeurd, het is volbracht. Maar laten we er dan met onze gewichtig doenerij ook maar niet aan proberen te pas te komen. Met onze bestdoenerij, met onze gelovige inspanning. Nee, maar laten we leren schuilen, eenvoudig en oprecht in overgave. In zijn volbrachte werk. Hij, de naakte waarheid. Als ik het zo met eerbied mag zeggen. Waarheid met een hoofdletter. Want jongens en meisjes, toen de Heer Jezus aan het kruis kwam hangen. Het ging dus van Gethsemane naar Gabbata, van Gabbata naar Golgotha. En toen trokken ze hem alle kleren van zijn lijf af. Naakte waarheid. Maar toen hing die daar als hoge priester, die zijn hart en leven gaf voor een schuldig volk, zo perfect, dat hij mocht roepen, het is volbracht. En in dat werk aan Golgotha's kruis weefde hij het kleed van gerechtigheid en heiliging voor naakte zondaren zoals wij sinds Genesis 3 van nature allemaal zijn. En God was er zo tevreden mee dat de heiland het zo volbracht heeft, dat hij hem op de derde dag opwekte en op de ereplek aan de rechterhand van God de Vader in de troon een plaatsje gaf. En daar houdt de Heere Jezus met eerbied gezegd geen vakantie. Maar daar bedient hij het volle werk verdiend aan Golgotha's kruis. En dan kun je door de Heilige Geest worden, zijn, een kind van God. Bekleed met klederen des heils. Kleren van de gerechtigheid. Dat is aan de binnenkant dat je mag weten van vergeven te leven. En van heiliging, dat is aan de buitenkant. Dat je een levend lidmaat van de Heere en zijn gemeente mag zijn. Wat een zegen, gemeente. Als je dat mag kennen, als u daar nog vreemd aan bent, dat is nooit Gods wil. Het kan nog. Het mag nog. Het is nog genadetijd. Zoek de Heere en leeft. En als je eruit mag leven, schuchter, bevestigd, verdiept, dan weet je wat het is. Moeder, kom ik arm en naakt, tot een God die zalig maakt. Ja, dat is het wonder. En voor dat wonder zullen we de Heere eens, eeuwig en volmaakt, bedanken. Zoals zuster van Ravenhorst Hardeman het nu bij de troon mag doen. Zo mogen al Gods kinderen het eens bij de troon doen. Met dat lied van alle gezaligden. Halleluja, lof zij het lam. Dat onze zonden op zich nam. Wiens dood ons heeft geheiligd. Wiens bloed ons heeft geheiligd. Die dood geweest is, maar hij leeft. Die het volk dat hij ontzondigd heeft. Tot in eeuwigheid beveiligd. Amen. Wij eindigen met dankzegging en gebed. Lieve Heere, wij willen u hartelijk erkennen voor de openbaring van uw hart. Van de eeuwigheid af, o God de Vader, welbehagen. Moeilijk woord misschien in het Nederlands, maar dat u er zin in hebt om het eerbiedig te zeggen, om zondaren zalig te maken. En dat daar trouw achter zit en vasthoudendheid. En dat u nooit laat varen de werken van uw handen. Wat een zegen, Heere. In Christus zo heerlijk geopenbaard en door de Heilige Geest toegepast aan het leven van Gods kinderen, kleinen en grote in de genade. Berust in 's Heeren welbehagen. Hij doet welhaast uw heil zondagen, uw hoop herleven naar zijn gebod, want uw redder is uw God. Wat een evangelie, Heere. Wat een ontferming. Wat een genade. Wat een geduld met ons. Wat maken we er vaak wat van. O God, ontferm u. Zegen uw kinderen, Heere. Zegen de jeugd. Zegen de kleine kinderen. Zegen de gezinnen. Zegen de alleengaanden. Wees met mensen die in relaties moeite hebben. Wil ze gedenken, Heere. Wat een zegen dat er aandacht voor is en toerusting voor is ook. In de huwelijkstoerusting in onze gemeente. En stelt u zo tot een zegen ook mensen voor elkaar in het midden van de gemeente. Maar ook in de samenleving waar zoveel aan de hand is. Heere, gedenk land en volk en vorstenhuis. En dat er toch bepaald mochten worden bij die levende God, die het leven niet alleen geeft, maar ook wil onderhouden. Heere, als wij woensdag geroepen worden onze stem uit te brengen voor de statenverkiezingen, laten we dat als christen mogen doen, zodat het christelijke geluid ook via de Eerste Kamer in 's lands vergaderzalen gehoord blijft worden. En we niet nog meer wetten krijgen die losstaan van uw heilzame geboden. En dat we onze verantwoordelijkheid zouden verstaan woensdag, Heere. En geen stem verloren laten gaan. We bidden u voor rampgebieden in de wereld. Syrië, Turkije, Oekraïne. O God, wat kan die demon uit Rusland toch zoveel mensen kapot maken. Stop hem, Heere, u bent toch de Almachtige. U bent toch de Almachtige God. Heere, geef vrede. En niet alleen in afwezigheid van wapens, maar vooral vrede door het bloed van het kruis. We danken u voor hulpverlening in Nederland en ook daarginds en ook in Syrië en Turkije. Wij bidden om uw zegen, Heere, voor de plaatselijke predikanten die hier hun werk mogen doen. En voor de emeritus predikanten die hier lid mogen zijn in de gemeente. Gedenk ons allen en zegen ons en stel ons tot een zegen. En dat we dat als gemeenteleden persoonlijk ook mochten kennen, Heere. Bekeer ons als we nog geen levende relatie met u hebben. En versterk wat u gewerkt hebt. Tot uw eer, tot verwondering van ons hart en tot een getuigenis in de samenleving. Wij danken u voor het orgelspel en voor de psalmgezang en voor de verkondiging van uw woord. Gedenk ons met en voor elkaar, Heere. Vergeef onze tekorten. Zegen uw goede dingen en stel ons zo tot een zegen, u ter eer. Wij vragen het afziende van onszelf en opziende tot God in Christus, alleen om Jezus' wil. Amen. Wij willen tenslotte nog zingen uit de Lijdenspsalm 22 en daarvan het 12e vers. Wie mij veracht, God wou mij niet verachten. nog oor, nog oog van mijn verdrukking wenden, maar heeft verhoord wanneer ik vanuit de ellende riep naar omhoog. Psalm 22, vers 12, ten slotte. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.